De Gebroeders B. Geschreven door Steffi van den Oort. Voorgelezen door Hanna van Lunteren. Voor mijn zussen Annemarie en Ankie. Bericht aan de lezer. Hoewel de broers destijds niet de privacy genoten om bij de beginletter van hun achternaam genoemd te worden, maar juist met volledige naam en toenaam bekend werden gemaakt, heb ik dit boek toch De Gebroeders B. genoemd. Omdat het op hen is geïnspireerd, het blijft een roman, en omdat het meteen duidelijk maakt dat het om een oude misdaadzaak gaat. Kortom, omdat het mij beter uitkomt. De gebroeders zouden dat maar al te goed hebben begrepen. Deel 1. Jan. Marianne. Voorthuizen, 5 april 1799. Ik zie haast niets, maar ik hoor alles. De plaatselijke boeren worden opgetrommeld. Op klompen en op rammelende boerenkarren gaan ze de nacht in, de straatweg af, velden en bossen door. Bewapend met hooivorken achter hem aan, met scherp geschut en toortsen. Om mij heen wordt alles uitgekamd en ik mag het niet hopen, maar doe het toch, dat ze hem te pakken krijgen. Mijn polsen zijn gebonden met boeien van dik leer. Hoe kreeg hij ze los in het vertrek hiernaast? Ik denk aan de woorden in de ring die ik niet af kan doen. De liefde blijft getrouw. J, B en M. Eén dienaar van justitie, de jongste, drentelt nerveus met een flakkerende lamp door mijn kamer. Alle anderen zijn aan het zoeken. Hij bukt voorover naar de matras waarop ik lig. Waar is uw man naartoe? Had hij hulp? Zeg op. Maar hij blijft beleefd. Dat moet u toch weten? En ik schud mijn hoofd en houd me stil. Maar zou het willen uitgillen, zoals de meid nog geen half uur geleden deed. Hij is weg! Ontsnapt! Zij ontdekte, althans ze verkondigde, het als eerste in deze sobere herberg, het posthuis Hamburg, in dit boerengat op de Veluwe waar ze niet gewend zijn aan arrestanten op doorreis. Keurig gekleed, naar de laatste mode, en man en vrouw, hoorde ik haar gisteravond laat nog over ons zeggen met een stem vol ongeloof. We gebruikten een eenvoudig maal. Mijn rechterhand mocht even los en zijn linkerhand. Met 6 dienaren van justitie om ons heen kneep hij even in de mijne. Tenger postuur, bruin haar in een staart gebonden, lichte ogen. Zijn signalement wordt opgesteld, hoor ik, en zal tot over de grens worden verspreid. De noodklok wordt weer geluid, onafgebroken, met de snelheid van mijn hartslag. Wat gaat er mis? Waarom lig ik hier nog? Jij red je, zei hij de afgelopen tijd voortdurend. Ik geloof niet dat ik wil weten waarom hij dat zei. Maak me los, gebied ik de jonge dienaar van justitie. Desnoods alleen mijn voeten. Ik moet een verhaal hebben voor justitie en voor mezelf, om moed te vatten. Om te begrijpen hoe ik hier belandde. Moet ik me alles proberen te herinneren. Vanaf het begin, de avond dat ik Bosman ontmoette. Waar het eindigt weet ik niet, maar daar begon het mee. Even plotseling als hij vannacht verdween, dook hij die avond op. Het was tweede kerstdag 1797. De gordijnen en de luiken voor de hoge ramen van mijn slaapkamer waren al lang dicht. De dagen waren kort. Bij het licht van te veel kaarsen zocht ik aan mijn schrijftafel door mijn gedichten en paperassen naar het gebedje waar ik me aan optrok en dat ik van buiten kende, toen ik weer op die ene rekening stuitte. Een kist, 6 gulden en 18 stuivers. De bidder, 6 gulden en 6 stuivers. Kale feiten, uitgedrukt in bedragen. Niet zo ontmoedigend als de kosten van de begrafenis van je man. Ik pakte een handspiegel, trok mijn zwartzijde jurk en mijn flanellen onderrok omhoog, bekeek mijn lijf. Mijn bovenbenen van voren en van achteren, een stukje van mijn bleke billen en daarna zag ik het uitvergrote silhouet dat al die kaarsen voor me aftekende op de muur, met ingetrokken buik, borsten vooruit. Ik was een schaduw op de muur. Ik sloot mijn ogen, streelde mijn dijen onder mijn jurk. Ik was toch alleen? Ik had al erger zonden begaan. Ik had willen sterven. Daar is deze zonde niets bij. Misschien kwam het door het tikken van al die klokken in.